Ik denk dat de ADHD'ers ook wel de mensen zijn die voorop lopen, die dingen uitvinden. Natuurlijk lopen ze ook tegen hobbels aan, maar het is vaak de omgeving die er een probleem van maakt.
Welkom bij de podcastserie Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Iedere 14 dagen luister je mee met de openhartige gesprekken die Frans Vizet voert met jongvolwassenen en het MKB. In deze podcastserie brengen we de werkgever en werknemer of werkzoekende met ADHD samen. Een uniek format met als doel de arbeidskansen en het werkplezier voor mensen met ADHD te vergroten. Door samen in gesprek te gaan, proberen we het begrip aan beide kanten te vergroten, stigma's te doorbreken en barrières te verkleinen. We vragen gericht advies aan jobcoaches, behandelaars, HR, recruiters en komen uit op praktische tools voor zowel de ADHD'er als de werkgever. Zijn we in staat met elkaar de drukkende arbeidsmarkt te verruimen en de arbeidskansen voor mensen met ADHD te vergroten? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden, tips en gerichte adviezen.
Aan het werk met ADHD.
Vandaag in de podcast Aan het werk met ADHD, Patrick Kikken. Succesvol radio, DJ, podcastmaker en auteur van het boek Leven zonder stress. Goedemiddag, Patrick.
Ja, goedemiddag.
Je bent een bekende Nederlander. Maar voor degene die jou gemist hebben in de afgelopen jaren, dan toch nog even de vraag, wie ben je?
Ja, dat is altijd de grote vraag. Wie ben je? Ja, nou, ik ben op dit moment jouw gesprekspartner. Dat klinkt misschien heel filosofisch.
Ja.
Maar ja, daar probeer ik toch mezelf aan vast te houden. Want ik ben zoveel. Ik ben echt een chameleon die zich kleurt naar zijn omgeving.
Ja.
Het ene moment ben ik schrijver, dan ben ik weer podcaster, dan maak ik weer een radioprogramma, dan zit ik weer op tv. Dus ja, ik probeer mijn identiteit daar niet te veel van af te laten hangen.
Oké, maar van stress geen probleem?
Nou, ja. Hoe bedoel je?
Nou ja, je schrijft een boek zonder stress. En als ik je beluister, dan denk ik, Nou, daar staat toch aardig wat druk op de ketel. Of vergis ik me erin?
Nee, daar heb je wel gelijk in. Ja, kijk. Het is ook een utopie, hè, leven zonder stress. Ik ben er wel in 400 podcastgesprekken en na het schrijven van het boek achtergekomen dat eigenlijk niet kan. Maar leven met minder stress is natuurlijk al veel waard.
En
daar ben ik dan zeg maar een soort van naar op zoek.
Oké. Nou, dat is mooi. Laten we dan de volgende vraag aan je stellen. Hoe ben je zover gekomen dat je daar een boek van hebt willen schrijven?
Nou, dan moet ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik werd zelf benaderd door een uitgeverij, Cosmos. Die luisterde mijn podcast Leven zonder stress. En die dachten van, hé, daar zit wel een boek in. En die hebben mij dus zelf benaderd. Ik kan er eigenlijk zelf geen claim op leggen.
Nee, maar als die vraag komt, dan is het toch ook zo dat je een vaardige pen nodig hebt, wil je er een succesvol boek van maken?
Dat is waar, maar ook hier moet ik weer eerlijk in zijn. Ik heb het geschreven samen met een ghostwriter die mij geïnterviewd heeft. En we hebben samen dat boek gemaakt, dus ik heb het niet helemaal alleen geschreven.
Oké. Dan vraag je je toch af, Is dat zomaar uit je pen gerold? Met die hulp die je daarbij hebt gekregen? Of zijn er toch nog wel obstakels geweest? Wat gerelateerd is ook aan het ADHD wat je hebt?
Zeker weten.
Wat waren die hobbels en obstakels?
Nou ja, ik wil natuurlijk het liefst dat alles morgen af is. En dat gaat niet met een boek. Ik bedoel, ja, je weet, je hebt deadlines. Daar word ik ook altijd heel gestrest van. Dingen moeten af. De beloning komt pas na, laten we zeggen, 1,5-2 jaar... als het boek eindelijk in de winkels ligt. En ik ben zelf gewend door alle jaren heen om meteen aandacht te krijgen met iets wat ik doe. En meteen die beloning, meteen die lekkere stofjes in mijn brein. De dopamine, die jou ook wel bekend is.
Ja.
Dan denk je toch. Ik heb ook gezegd, dit is mijn vijfde en laatste boek. Het is gewoon een bevalling. Ik doe het niet meer.
Kijk, dat heb je er dan toch van geleerd. Maar neem ons eens mee in jouw boek. Wat vind jij daar de belangrijkste statements die je maakt? Waardoor we ook een beetje een indruk krijgen wat de meerwaarde is die jij hebt weten te formuleren.
Nou ja, ik heb een hele zoektocht achter de rug. Zoals gezegd, 400 mensen geïnterviewd. Maar waaronder ook een aantal mensen uit de spiritualiteit. Eckhart Tolle, bekend van de kracht van het nu.
Ja.
En ja, ik heb mijn heil toch niet in medicatie gevonden, maar door zelfonderzoek, zullen we maar zeggen. En daarin ben ik toch achtergekomen dat heel veel gedachten mij gestrest maken. Het idee dat iets verkeerd zou kunnen gaan. Het idee dat iets anders had moeten gaan. Het idee dat dingen sneller moeten, hè, want dat is aan ADHD natuurlijk ook onbekend. Weinig geduld, althans in mijn geval. Ja, en ik heb gewoon allemaal onderzocht, waar komt dat vandaan? Waar zit dat eigenlijk in jou? Wat is dat mechanisme dat ervoor zorgt dat jij zoveel stress zelf opwekt? En nou, daar ben ik er toch snel achter gekomen. Dat zijn eigenlijk drie letters. Dat is EGO. Het is ons, tenminste voor mij, was dat de conclusie van het boek. Het is je ego wat de hele tijd aan de deur staat te rammelen van schiet eens op. En waarom is het nog niet af? En wat is het volgende wat we gaan doen? Dus ik geloof eigenlijk de stemmen in mijn hoofd die zeggen dat het anders moet zijn dan het nu is.
Oké. Maar wat me dan verbaast is dat als ik goed naar je luister, dan ben je met heel veel zaken bezig. En hoe krijg je nou jezelf ertoe om structuur aan te brengen die nodig is om een boek van kaft tot kaft goed te kunnen schrijven, volgen, begrijpen? Daar moet een logica achter zitten of een plot. Maar in ieder geval, je zal jezelf toch ook een zekere discipline moeten opleggen. Is dat een tegenvaller geweest voor jou? Of zeg je, nee, ik heb mezelf toch zover weten te brengen dat ik op een bepaalde manier gefunctioneerd heb, waardoor de uitkomst het boek is geworden?
Ik weet zeker, als ik het boek Leven zonder stress in mijn eentje had geschreven, was het nooit afgekomen. Ik had het geluk dat er druk achter zat van van de uitgever, van de ghostwriter Lisbeth Smit, waarmee ik samen heb gewerkt. En zij maakte gewoon duidelijke afspraken met mij. Oké, dan en dan gaan we verder werken aan het boek. Dan en dan kom ik naar je toe. Dan en dan ga ik je interviewen. Dat gaat zo lang duren. Dus eigenlijk heeft iemand anders een beetje die structuur voor mij aangebracht. En dan nog was het inderdaad een hele bevalling. Ik heb op de helft volgens mij zelf ook nog geroepen van, laten we er maar mee stoppen. Want dit wordt het niet. Want ik bedoel, ja, ik weet niet of je het herkent, maar ADHD'ers leggen natuurlijk ook de lat voor zichzelf enorm hoog.
Ja.
Omdat je in het verleden al zoveel commentaar hebt gehad van mensen van, dat ze het misschien slordig vonden. Of dat ze vonden dat je te snel afgraffelde. Nou ja, dan leg ik de lat dus heel hoog. En ja, ik heb nu nog steeds, ik ben wel trots op het boek, maar het is niet zo dat ik nou zeg van, goh, ik denk nog steeds dat het bij wijze van spreken 10 keer beter had gekund.
Ja, ja. Dan is natuurlijk de vraag, als ik kijk naar de titel, Leven zonder stress. Voor wie is dat boek nou specifiek geschreven? Voor wie is het bedoeld? Heb je dat voor ogen gehad ook?
Ja, jawel. Nou, met name de persoon die niet zozeer geïnteresseerd is in spiritualiteit, maar wel een beetje daarvan wil proeven en wil zien van, ja, hoe doet inderdaad iemand dat die ik heb bijvoorbeeld in een interview tegen Metro, dit krantje, ooit gezegd, ik leefde als een straaljager. Ik heb 40 jaar in 20 jaar gestopt.
Zo.
En dat komt ook in dat boek naar voren. Dus ja, voor mensen die heel ambitieus zijn, denk ik dat die het boek ook wel. Ik kreeg ook wel van de mensen uit de media, bekende vloggers en zo, kreeg ik van, hey, dat was allemaal heel herkenbaar wat jij daarin opschreef. Dus zeg maar de mensen die heel ambitieus zijn.
Oké. Lag er ook een boodschap aan de grondslag? Ik kan me voorstellen dat je ook in je achterhoofd hebt gehad, als mensen dit lezen, kunnen ze ook een aantal zaken voorkomen.
Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk had moeten doen in mijn radiocarrière, is een manager nemen. Iemand die namens mij nee zei tegen dingen. Kijk, in mijn enthousiasme zei ik overal ja op. Op een gegeven moment zat ik bij 3FM 7 dagen per week op de radio, waarvan 4 keer 's nachts, 1 keer op zaterdagochtend, op zondagmiddag nog. Ik ging nog in het land draaien, plaatjes in discotheken en op feesten zette ik de boel op zijn kop. Ja, allemaal in mijn enthousiasme en in mijn ADHD-gedrag was er een manager geweest die had gezegd van, jongen, dit is even genoeg voor deze maand. Jij hebt minimaal 2 dagen vrij nodig in de week, of 1 minimaal. Dus ik adviseer iedereen die iets doet, durf je te laten sturen door oftewel een manager of een begeleider of iemand uit je directe omgeving, een partner die namens jou de agenda beheert.
Oké. Nou, dat is een hele wezenlijke opmerking die veel mensen ook ter harte zouden moeten nemen. Kun je nog even wat preciezer zijn als het gaat om de mensen die je boek zouden moeten lezen. Want het is heel royaal wat je nu zo aangeeft. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je iets preciezer zou kunnen zijn.
Ja, wie zou het boek moeten lezen? Het is voor ADHD'ers denk ik echt wel een goed boek. Omdat het ADHD-gedrag levert nou eenmaal stress op, toch? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En wat ik ook in het boek duidelijk wil maken, je loopt ook een bepaald risico ermee. Want ik ben ook van de school dat als ik ergens om 3 uur moet zijn, dan vertrek ik om 2:30, terwijl het 3 kwartier rijden is, bij wijze van spreken. En dan staat alles in mij aan, ik moet en zal op tijd komen. Nou ja, dat maak je in het verkeer natuurlijk niet zo'n heel rustige rijder. Dus ook de risico's die eraan kleven worden in dit boek behandeld. En dus als jij bijvoorbeeld ook in je omgeving iemand hebt waarvan je denkt, oh, die loopt ook iedere keer wel een beetje zichzelf voorbij, of die neemt onnodig veel risico, nou, dan zou je dit boek ook kunnen geven of namens hem of haar lezen.
Ja, als je dat zo zegt, dan denk ik, heeft het jezelf ook iets opgeleverd?
Jawel. Nee, zo'n boek maken is eigenlijk ook therapeutisch voor jezelf, merk ik. Want ik heb ook best wel wat dingen verteld over mijn jeugd in het boek. Hoe ik opgegroeid ben. Veel toch ongelukjes. Groot brommerongeluk op mijn 16e. Veel stress thuis. Omdat mijn ouders natuurlijk ook dachten van, ja, waarom is die jongen toch altijd zo onhandelbaar, zullen we maar zeggen. Maar ik ben er later wel ook achtergekomen dat er naast ADHD ook nog andere diagnoses zijn die er misschien een beetje hand in hand mee gaan. Je zult ook met de term HB bekend zijn, denk ik. Nu is dat een term waar helemaal veel lading op zit. Het is namelijk hoogbegaafdheid. En dat wil niet meteen zeggen dat je jezelf boven iemand anders stelt, maar je denkt op een andere manier. Dus wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is dat dankzij al die interviews ik er ook wel achter ben gekomen dat je naast ADHD ook nog allerlei andere dingen onder de pet kunt hebben.
Nou ja, nou heb je al aangegeven dat je geen boeken meer gaat schrijven. zijn er nog meer zaken die je inspireert?
Ja, zeker. Dit soort gesprekken voeren, als het maar wezenlijk ergens over gaat. Daarom maak ik ook zoveel podcasts. Er is nog een andere podcast, die heet Filosofie met Mayonaise. Die loopt al 15 jaar dit jaar. Dus ja. En Leven met ADHD, de podcastreeks, heb natuurlijk ook veel mensen voor gesproken. Ik kijk 500 documentaires per jaar. Ik ben eigenlijk zo'n beetje mij iedere dag aan het voeden met hoe de mens in elkaar steekt. Dat vind ik zo rete interessant.
En hoeveel luisteraars heb je inmiddels?
Nou, per aflevering zo'n 8.000 tot 10.000. Dus dat is aardig wat. En dan komen best wel veel reacties op. Ik vind het wel een snoepwinkel waar ik uit mag kiezen wie ik allemaal mag interviewen. Mensen komen zomaar hier aan je keukentafel zitten om een gesprek te voeren.
En hoe kom je nou aan de binding die je met je lezers probeert op te bouwen? Wat heb je daar voor tools in je mandje?
Ik bedoel je de lezers of de luisteraars?
Luisteraars. Laat ik daar maar even bij de podcast blijven, ja.
Nou, goed om goed naar ze luisteren. Ik krijg best wel veel feedback van luisteraars. Die behandelen we ook in de podcast. Klachten, maar ook complimenten. We hebben een speciaal 06-nummer voor die podcast Filosofie met Mayonaise, waarop mensen voiceberichten in kunnen spreken. Probeer je publiek erbij te betrekken, dat ze ook te horen zijn en dat ze zich serieus genomen voelen.
Ja. Heb je nog daar ook de nodige creativiteit bij nodig?
Ja, maar dat is vooral aan de voorkant. Dus ik was een van de eerste in Nederland die met podcasten begon, toen het nog helemaal niet zo in zwang was. Ik was in de jaren 90 al iemand die voor het eerst met een soort website begon, met allemaal grappige content erop, kikken.com. En dat was nog voor social media, voor YouTube. Ik ben altijd wel een beetje een pionier geweest. Dat vind ik eigenlijk het leukste van alles. Gewoon een beetje de eerste zijn met dingen. En zo was ik bij de radio ook.
Ja. Ik heb ook begrepen dat jij de flitspaal via radio hebt geïntroduceerd.
Ja, dat klopt.
Is dat in zijn werk gegaan?
Nou ja, ik op een gegeven moment dacht ik, ja, het is wel handig om op de radio toch te roepen waar de flitsers staan. Dat is nu gemeengoed. Maar dat was in de jaren 90 nog niet zo heel erg in. En toen zei mijn toenmalige baas bij de Tros, zei ook van, nou, je houdt daar toch eens mee op, daar zit niemand op te wachten. Maar ik kreeg echt berichtjes van mensen, oh, wat fijn dat je me zei dat er een flitser staat op de A2 bij Den Bosch. Dat heeft me toch weer mooi een boete bespaard. Dus Ja, ik ben altijd. ADHD'ers zijn over het algemeen natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar mensen toe. En heel gevend ook in mijn geval. Dus ik was daar wel. Als ik zag dat er een goede film op tv kwam die ik al gezien had. Ja, dan ging ik dat ook op de radio zeggen. Ik wilde gewoon dat mensen dan wisten: hé, die leuke film komt op tv vanavond. Zo ben ik altijd al geweest.
Oké. Okay. Heb je. Althans, als ik zo naar de ADHD'ers kijk, dan denk ik, toch wordt er vaak heel negatief over gesproken. Of met een zeker voorbehoud. Of, ja. Maar als ik jou beluister, dan zie je in alles een positief effect dat kan hebben. Alles wat je aanpakt, doe je dan vanuit een zekere positiviteit. Klopt dat? En vind je dat dat zou kunnen worden verbeterd?
Ja, dat klopt zeker. Ik zie ADHD als een pluspunt. Ik heb ook een man ooit geïnterviewd die een boek geschreven heeft. Hoera, ik heb ADHD. Ja. En ja, dat vond ik echt wel. Dat ik dacht, ja, zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Het is een bepaald type mens. Ik denk dat de ADHD'ers ook wel de mensen zijn die voorop lopen. Die dingen uitvinden. Natuurlijk lopen ze ook tegen hobbels aan. Maar het is vaak de omgeving die er een probleem van maakt. Uh-huh. Ja, ik ken toch niet zo gek veel ADHD'ers die echt zichzelf als een probleem zien. En waarom zou je ook?
Ja, dat kan je eigenlijk alleen maar als je jezelf gedwongen hebt om na te denken over wie ben ik met mijn ADHD. En het accepteren dat je het hebt, hè?
Ja. Maar wat er vaak aan vooraf gaat, is een jeugd van heel veel commentaar. Ik heb natuurlijk in mijn jeugd ook wel veel commentaar gehad van beroemde zitten stil. Waarom doe je nou zo? Waarom ben je nou zo? Doe eens rustig. Maar dat kwam vaak van mensen die zelf ook niet zo heel rustig van binnen waren. Want mijn vader is nooit gediagnosticeerd. Maar ik denk, ja, die heeft zichzelf altijd wel een beetje verdoofd met andere middelen. Ik denk dat hij het net zo goed had. Alleen hij wilde het niet van zichzelf accepteren. Ja, en als je dan een zoon hebt die gewoon een soort flap uit is, die alles eruit gooit. En logischerwijs daarna ook bij de radio terechtkomt en daarna ook podcast gaat maken. Ja, dat kan mensen om je heen nog wel eens irriteren. Maar ja, probeer je daar gewoon vooral niet te veel iets van aan te trekken. Dat zegt meer over die mensen dan over jou.
Ja, nee, zo is het. Maar weet je, kijk, jij bent een zelfstandig ondernemer. Dat ben je ook, denk ik, altijd geweest.
Een tijdje in de vaste dienst geweest. Maar dat, ja, met een baas werken, dat was niet zo'n goed idee.
Nee, dat past ook niet zo bij je karakter en je instelling. Als ik dat zo beluister. Maar heel veel ADHD'ers zijn in loondienst. Nog even los van het feit of ze zichzelf geaccepteerd hebben met ADHD, is het ook zo dat er een zekere terughoudendheid is om dat met de werkgever te bespreken. 70% van de ADHD'ers maken het niet bespreekbaar. En je ziet aan de andere kant dat de werkgever daar niet naar vraagt, omdat hij simpelweg het fenomeen onvoldoende kent, onderkent, waardoor er dus eigenlijk een miscommunicatie ontstaat, of er ontstaat helemaal geen communicatie over ADHD. Heb jij nou een idee hoe dat op te lossen valt?
Nou ja, misschien zouden we het bedrijfsleven in moeten inderdaad, om daar een soort lezing over te geven. En ja, we leven gelukkig in een tijd dat podcasts hierover ook beschikbaar zijn. Ik zou alle HR-managers adviseren om het, vooral het ADHD-gedrag een beetje in een vroegtijdig stadium te herkennen en daar dan met diegene over te gaan praten wat die daar dan in nodig zou hebben. Want bijvoorbeeld prikkelbeperking is zo'n mooi voorbeeld. Ik had graag in de studio gehad dat de deur op slot kon en dat ik de Luxaflex dicht kon doen. Want ja, ik sta zo open. Ik word ook afgeleid de hele tijd door mensen die op de gang langslopen. Mijn toenmalige baas Erik de Zwart zei: onzin, er komt geen Luxaflex en die deur blijft gewoon open. Ja, het heeft mij mede toen wel de burn-out ingejaagd. Want die prikkels, die worden op een andere manier verwerkt. En als ik toch beter een radioprogramma maak met, bij wijze van spreken, het licht gedimd, de deur dicht en het rolluik dicht. Nou, het belangrijkste is dat wat er op die radio te horen is. Maar ja, ik merk inderdaad, ik heb ook veel onbegrippen gemerkt. Gelukkig had ik toen wel een HR-manager die daar wel oren naar had. Maar het is allemaal nog vrij onbekend terrein.
Ja, nou is het wel zo dat jij natuurlijk iemand bent, rap van de tongriem gesneden. En dat ook bespreekbaar maakt. Maar denk jij dat de angst die dan... Ja, ik noem het angst, maar misschien is het onzekerheid of anderszins... dat je jezelf ook als ADHD'er behoorlijk tekort doet. Want je stelt de werkgever niet in staat om maatregelen te nemen... die nodig zijn om jou te laten excelleren.
Ja. Ja, dan moet je het zelf inderdaad kenbaar maken. Maar ja, wie durft tijdens een wie durft tijdens een sollicitatiegesprek te zeggen... ik heb ADHD en hebben jullie daar voorzieningen voor? Zijn er ruimtes waar ik me even kan terugtrekken?
Mm-hmm.
Of kan ik mijn werktijden... kunnen die een beetje flexibel zijn? Want ik heb moeite met op tijd komen. Eigenlijk zou je dat inderdaad in een vroeg stadium... zelf bespreekbaar moeten maken.
Ja. Heb jij tips om mensen zeg maar moed in te spreken... om het maar gewoon te doen?
Nou ja... Kijk vooral goed of de functie bij je past. Want ADHD'ers zijn natuurlijk ontzettend creatief. Nou, als je, dan ga niet solliciteren op een baantje... waarin creativiteit totaal geen rol speelt. Ik bedoel, ik denk als je als ADHD'er ook gewoon zelf goed moet kijken... van ja, is dit niet een baantje waar ik me na 3 weken al stierlijk ga zitten vervelen?
Ja.
Ik ben op het juiste moment ben ik met dat radiowerk gestopt... omdat ik gewoon aan mezelf merkte. Ik ging met hangende pootjes er naartoe. Ik vond er niks meer aan om die plaatjes aan en af te kondigen. Ik ging zelfs tijdens het radioprogramma... ging maar een beetje de stuur opruimen om iets anders te doen te hebben. Dus ja, het is vooral heel eerlijk naar jezelf zijn. Van ja, ga ik dit leuk vinden? En voor hoe lang ga ik dit leuk vinden? Ik geloof dat ze in Amerika zelf zeggen... om de 3 jaar van baan wisselen, zeker als ADHD...
Nog even een gewetensvraag. Je bent een communicator pur sang. En daarbij denk ik dan... heb jij misschien een idee... hoe die communicatie met HR-managers... of teamleiders... of andere mensen waar je mee samenwerkt in een team... hoe je die... in gesprek brengt. En welke tools zouden we kunnen inzetten om dat bespreekbaar te maken, waardoor ook de drempel verlaagd wordt om hier het over te hebben met elkaar?
Ja, wat me te binnen schiet is toch jezelf kwetsbaar opstellen en gewoon laten zien wat het met je doet. Hè?
Ja.
Want ik kende vroeger ook maar 1 standje en dat was of niks zeggen of boos worden. Maar ja. Dat als je boos wordt, ben je eigenlijk inderdaad al veel te ver over je grenzen heen gegaan. Dus in eerste instantie je eigen grenzen goed bewaken, wat lastig is. Maar je ook gewoon kwetsbaar opstellen naar de mensen toe. En gewoon zeggen, joh, ik heb hier wel last van. Ik kan niet functioneren hier op een kantoortuin. Vinden jullie het goed als ik mijn koptelefoon opzet? Hè? Dus zo'n noise cancelling koptelefoon. Of hebben jullie voor mij een ruimte... En dan niet uit een soort van diva-gedrag, wat mij ook wel eens verweten is. Maar gewoon zeggen, ja, ik kan in zo'n drukke omgeving... kan ik gewoon me niet concentreren en dan komt er niks uit mijn vingers. Dus kunnen jullie me daarmee helpen? Misschien toch gewoon inderdaad. Ik denk dat als je als mens van mens tot mens hulp vraagt... dan moet iemand toch wel heel erg hard zijn... dat hij geen helpende hand wil uitsteken. Dus je kwetsbaar opstellen en hulp vragen.
Ja. Nou, ik vind dat wel een warme aanbeveling. Tot slot, Patrick, nog een laatste vraag. Zou jij nog iets kwijt willen?
Aan jouw luisteraars?
Ja, aan mijn luisteraars. Wat ik nog niet aan je gevraagd heb. En waarvan je zegt, nou, dan wil ik dit statement toch nog even maken.
Nou ja, onderzoek goed wat het beeld is wat je van jezelf hebt. En welke verplichtingen je daardoor zelf oplegt. Dus van wat je allemaal moet van jezelf. Ik bedoel, ik zet bijvoorbeeld in mijn agenda ook autovrij dagje. Dat klinkt misschien heel raar, maar voor mij helpt het. Ik weet, deze dag ga ik nergens met de auto naartoe. Dat beperkt natuurlijk mijn bewegingsvrijheid op die dag. Maar dan ga ik een keertje het huis opruimen. En dan ga ik een keer op de fiets weg. Puur door mezelf een soort van in die agenda... een soort beperking op te leggen. Dus dat zou ik nog als tip willen meegeven.
Okay.
Zet in je agenda gewoon bepaalde dagen geen auto. Of bepaalde dagen, ik noem wat, geen Netflix. Of bepaalde dagen, wat lastig is, niet op de mobiel. Dan zie je wat er ineens voor een ruimte ontstaat... om andere dingen te gaan doen die anders blijven liggen.
Fantastisch. Patrick, reuze bedankt. Fijn dat je even bij ons was. En hopelijk spreken we in de toekomst elkaar vaker. Want het is de moeite waard.
Is goed.
Dankjewel.
Oh, fijn.
Joe.
Doei.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@hetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.